Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Nou, we kunnen Matthijs, want die komt binnen een week of drie, komt hij weer langs. Nee, precies. Kunnen we over de details doorvragen.
Misschien is die helemaal, heeft hij er zin in om helemaal leeg te lopen hier.
Zo, ook dit woord ook weer.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen.
And dit is Hartgras podcast nummer 43. Naast mij Carolina Trujillo, NRC-columniste, Hartgras, schrijfster, romancière. Of moet je romancier zeggen? Ik denk romancier. Schuin tegenover mij Frans Tomezen, romancier. En tegenover mij Hugo Borst. AD, studio, voetbal, niet meer.
Dat is 11 jaar geleden, man.
Nou ja, NPO 1, Langs de Lijn en ESPN.
Et cetera.
En de grote gezondheidshervorming.
En, ja, en de bejaarden.
Ja, maar zo had ze niet gedaan hè, door dit nieuwe kabinet. Maar daar gaan we het niet over hebben.
Ze hebben in moeten leveren. Ja. Carolina?
Ja?
Met welk boek ben jij nu bezig?
Qua lezen of qua schrijven?
Qua pers klaarmaken.
Messi en Suarez, de gelekte gesprekken.
Juist. Yes.
Oh ja?
Ja, hij staat
uit.
Ja, hij staat al in de aanbieding en ik moet eigenlijk vandaag nog bij de uitgever langs om het contract te tekenen.
Zo. Welke uitgever?
Dat is toch een verkeerde volgorde?
Dat is de verkeerde volgorde, want als hij nu zegt je krijgt €300.
Ja.
Dan, en jij zegt nee, ja, dan is het jammer. Dan zegt hij, ja, je staat al in de aanbieding.
Waarom heb je niet gevraagd?
Of is dit mensplenen?
Nee, ik denk
nee.
Het is omgekeerd. Ik denk dat die uitgever wil het nu niet meer terugtrekken. Die heeft al een drukke bestel.
Precies.
Oké. Er kan druk
dus je
op
kunt
de ketel.
Volgens mij juist,
ja. Precies, dat zei de uitgever ook. Jij kan ons nu gek maken.
Ja.
Nee, maar je gaat nu niet voor die standaard overeenkomst.
Ik hoorde dat René van de Gijp had zo'n goed contract voor de eerste Gijp. Als een fout gemaakt.
Ja, ik weet niet of
hij
dat
moest
klopte.
Hij moest delen hè, met Van Egmond, hè?
Ja, maar luister, maar ik weet
door de helft.
Die woont wel in een hele hoge wolkrabber ook, hè, Van
Zeker.
Egmond. Dus die zal er ook niet slecht van
geworden zijn. Nee, daar hoef je geen medelijden
mee. Nee, maar het verhaal was altijd dat ze allebei 20% hadden gekregen.
Nee, is niet zo.
Maar ze zeiden nu...
20?
Voor, ja, nee. Allebei, hè? Dus 40%. Maar nu zeiden ze dat... zeiden ze in het programma van John de Mol...
je bedoelt VI vandaag?
Ja, dat is toch van John de Mol?
Ja, volgens mij Talpa, ja.
Ja, dat is
Veronica.
Is van John de Mol, ja.
Ja.
Dat het elke keer, bij elke 100.000 ging het met een krankzinnig bedrag omhoog.
Ja, ja. Nou ja, je hoeft met Michel van Egmond geen medelijden te hebben.
Nee.
En met René van der Gijp ook niet financiële zin. Nee. Maar... hoeveel zit je? Dat weet je nog niet.
Nee, want we hebben...
Nou ja, kijk, je moet die standaard tarieven van schrijvers... daar moet je nooit een handtekening onder zetten.
Die 10%?
Nee, 10% bij 4000 boeken. Nee, we hadden al beginnen bij 12,5 en het liefst 15.
Oké.
Okay. Nee, echt, dat moet je niet doen.
En ik
hoor.
Heb ook illustraties in het boek gemaakt.
Nou, dan ga je nog een keer vangen, tuurlijk.
En dan moet je apart voor vangen, want een illustrator betalen is ook apart.
Ja, daar ken ik de tarieven niet van.
Ze zeiden dat je dan... een vast tarief krijgt, dat de illustrator vooraf betaald wordt en niet dat die...
Ja,
dat,
die ja.
dat zou kunnen. Maar heb je al een bedrag in je hoofd als je erheen gaat?
Nee.
Zo is het mij altijd geleerd. Ik heb een neef, die is rijk geworden aan textiel.
Ja, t-shirts van een euro.
Hans van Hilsbergen. Ook nog altijd bestuurslid bij Sparta. En die zei altijd van, je gaat er naartoe, je neemt een bedrag in je hoofd, wat voor jezelf aanvaardbaar is... En daar ga je nooit onder zitten.
Okay.
Als ga je weg.
Oké.
Okay. Ja. Okay. Dus neem dat bedrag in je hoofd.
Uh-huh.
Je gaat er naartoe.
Uh-huh.
En je weet de opdracht.
Met slaande deuren als ik hem niet krijg.
Precies, ze hebben toch al kosten gemaakt. Wie is trouwens die uitgever?
Kopernik. Goeie vriend van me.
Dat is heel slecht nieuws. Ja. Oh god.
Ja.
Ja, dan, ja, dat is...
Ja, en die hebben ook niet zoveel geld, hè?
Ik denk het niet. Nee. Nee.
Nou ja, maar dan moet je je aanpassen. Dan moet je denken, oké, het is mijn vriend. Hij heeft niet zoveel geld, dus dan ga je iets naar beneden. Het is geen Albo-Antos.
Ja, dan ga je al. Nee. Net nog weg.
Nee, dan zeg je 15%, maar dan krijg je de tekeningen er gratis bij. Dat zou je kunnen doen.
Het is overigens niet zo.
Ik zou op 17,5% gaan zitten vanaf 0 verkochte boeken. En een bonus, daar is René van der Gijp rijk mee geworden, begreep ik.
Boven de 100.000.
Boven de 100.000. De kans is heel klein dat je de 100.000 verkoopt. Maar als het dan gebeurt, dan zeg je van... Dan wil ik nog eens 100.000 euro extra.
Messi en Suarez, de gelekte gesprekken.
In deze tijden van fake news.
Alle Messi en Suarez fans gaan hem kopen, toch?
Ja. Luister naar wat Frans...
Iedereen gelooft alles tegenwoordig. Dus ja. Ze gaan het gewoon voor echt aannemen. En Messi en Suarez, die zijn ieder al goed voor 100.000 exemplaren, denk ik. Dus
ja.
Suarez voor 50.000, Messi voor... Dus ik zou dat boven de 100.000 zou ik 20% vragen. Je weet maar nooit.
Ja.
En dat... hou in de gaten als hij vertaald wordt?
Naar Koreaans?
Nee, naar het Spaans.
Chinees
ook. Alles.
Ik heb wel eens een boek verkocht naar Polen. Ik heb er nooit een cent van gezien. Over Van Gaal.
Nee, maar Oost-Europa betalen niks. En Zuid-Amerika betalen ook nooit.
Nee, en China ook niet.
Nee, valt heel lastig te controleren. Ze kunnen daar alles controleren in China. Behalve je aantal verkochte
boeken. Royalties niet.
Nee.
Ik heb wel eens gepraat met iemand over hartgras in China. Eenmalig.
Nee.
Ja. Zeker.
Deng Xiaoping?
Nee, met Prupper. Toen hij toen zat hij bij dat fonds.
Ja.
Henk.
Ja. De oom van.
De oom van Davy.
De oom van de gestopte Davy.
Ja. Maar die zag er weinig heil in, want het leverde niks op. Want de Chinezen houden alles zelf.
Mm.
Ja.
Mm. Wat een raar begin van de uitzending eigenlijk.
Nou ja, het is een beetje een cursus van hoe onderhandel ik niet.
Nou ja, elke beginnende schrijver zou ik willen voorhouden van die 10% die ooit is afgesproken. Ik weet bij God niet door wie.
Volgens mij door Geert Mak.
Negeren.
Die hebben toch het standaardcontract herzien, Geert Mak en zijn kameraden toen.
Ja, het is de Vereniging van Letterkundigen, de vakbond.
Ja.
Nee, maar ik heb wel eens met uitgevers gesproken. Die vinden dat ook vanuit het perspectief van de schrijver eigenlijk een armoedige overeenkomst.
Ja.
Niet doen. Dus die eerste 10%... over 4000 verkochte exemplaren niet doen.
Oké.
Waar waren we, Henk?
Hey Carolina, ik wou nog even terugkomen op je column in de NRC van vandaag, hè? Toch vandaag?
Die maandag, ja. Die,
over
die,
Nadal, ja.
Ja, oké, okay, die. Ja.
Ik dacht bij mezelf, jij vergelijkt, jij zegt Nadal houdt van jamón ibérico.
Sí.
Spaanse ham.
Maar dat mag natuurlijk weer niet.
En dat hij dan ook... Maar ik vond het qua schrijven wel een fijne hyperbool. Maar qua feitelijke inhoud misschien een tikje populistisch. Dat jij Nadal kwalijk neemt dat hij... om zijn ham te kunnen eten na de magistrale overwinning op Medvedev. Dat hij daarvoor een varken heeft laten ombrengen.
Waarom vind je dat... populistisch? Wat klopt daar niet aan? Dat is toch juist?
Ja, maar hoe krijg je anders zo'n biceps?
Ik wou zeggen...
Die van hem?
Ja. Heb je die biceps gezien?
Niet van
die
hem.
Die krijg je echt niet van geschrapte worteltjes, nee. Hoor.
Wat is het sterkste dier op aarde?
Oh god, daar gaan we.
Ja.
Je bent
zelf
begonnen. Ik heb
echt
trauma overgehouden. Ik heb trauma overgehouden aan de laatste keer dat ze hier was. We hebben het heel lang kunnen uitstellen, maar je zit ze weer.
Stel. Ja, ik heb het gemerkt, ja.
Dat is de mier, geloof ik. Die kan 100 keer zijn eigen gewicht tillen.
Is dat een vogeltje?
De mier.
De mier?
Oh, de mier.
Nee.
Oh, de mier. Dat is een insect. De mier.
Ja. Nee, ik geloof de gorilla. Maar de mier zou ook kunnen. Maar dat zijn allemaal herbivoren.
Planteneters. Ah, okay.
Olifanten, gorilla's. Dus je hebt voor die biceps die... hoe heet die sterkste man van Duitsland?
Ja.
Ubi Jan of zoiets heet hij. Die is ook veganist. En die zegt... Mensen zeggen, hoe kom je zo sterk als een os? Als je geen vlees eet. En dan zegt hij, een os eet helemaal geen vlees.
Ja, maar we willen geen luisteraars wegjagen. Je hebt de vorige keer...
Maar waarom begin je erover?
Henk begint erover.
Ja, ik wil wel nog zeggen, dat geluid...
Oh ja, dat is waar.
Geluid, dat geluid wat Nadal maakt is inderdaad wel een beetje knorren.
Ja.
Het is een soort varkensgeluid. Dus misschien eet je inderdaad wel te veel varkensvlees.
Ik heb wel echt ongelooflijk gekeken, zeg. Al heel lang gekeken. Ik was even, toen die 2-0 achter stond, ging ik even weg. Even een boek. Maar ik was op tijd terug om de wederopstanding mee te maken.
En dat gekreun, dat trek jij wel?
Nou, het kan me weinig schelen. Ja. Want hij doet het ook, die Medvedev.
Ja, maar ik geloof niet dat het aanstelleritis is.
Nee, het is op de rand van de ondergang. Nog even een doodskreet bij elke klap.
Nou, ik wielrenners hoor ik nooit zo raar geluid maken. En die hebben veel zwaardere
inspanning. Dat weet je niet, want er staan nooit microfoons op.
Het is drie setjes spelen, dan weer een banaantje eten. Ik weet niet. Dan toch aan te gaan stellen.
Ik denk dat er geen sport is die zo loodzwaar is mentaal. Omdat je hebt zoveel rustmomenten. Je kan voortdurend nadenken hoe belangrijk de volgende set is.
Nee, en hoe,
game is, ja, punt is.
En hoe erg de vorige fout was.
En dat moet je dus zien los te laten. Nadal kan,
dat is volgens mij de grote kracht van Nadal. En daar gaat iedereen aan kapot.
Maar je hebt hem niet geëerd met een stukje. Ik heb het stukje niet gelezen.
Nee.
Je hebt hem gesloopt.
Maar ik eer niet zo heel vaak, geloof ik.
Nee?
Nee.
Je moet toch ook kunnen bewonderen, Carolina?
Ik bewonder wel, maar sporters niet zo.
En waarom schrijf je er dan een column over?
Ik heb geen flauw idee.
Prima.
Heb je Afrika Cup gekeken?
Beetje. Mijn bovenbuurman komt uit Burkina Faso.
Dus
dat is, ja.
Dus er klinkt veel gejuich boven jou. Ja.
Allebei. Ja. Ik juich met hem mee. Ja. Zo nu en dan. Ja.
Ik heb gisteren gekeken naar Egypte tegen Marokko.
Ja, ik ook.
En de eerste helft dacht je echt van Egypte gaat eraan.
Ja.
Alleen Salah kon daar voetballen. En Marokko kwam ook voor. En toen na rust, nou ja...
Toen werden de bordjes verhangen.
De bordjes werden echt na rust verhangen.
Klassiek.
Maar ze gingen het tempo opvoeren. Ze gingen meer vooruit spelen. En ze werden opeens een soort voetbalelftal. Wat ze daar... hele toernooi eigenlijk nog niet waren geweest.
En ik dacht wel, lekker stomme Marokkaanse bondscoach.
Ja.
Zie je echt te negeren.
En, precies. En voortdurend verdedigend voetbal te spelen.
Ja.
Maar goed, hij kreeg uiteindelijk kreeg hij de deksel op de neus. Maar het was toch weer de beste voetballer op het veld die de zaak besliste.
Ja, een goal en een assist, hè?
Mohamed Salah.
Ja.
De assist was natuurlijk mooier dan de goal. De goal was een intikker.
De assist was geweldig. Ja. Dat hij op volle snelheid nog even een schijnbeweging en die bek afschudt en dat hij alle tijd heeft om hem voor te geven. Ja, dat was op zich... Het werd dus een leukere wedstrijd.
Gek, hè? Dat er nog steeds van die mensen zijn, analytici, die zeggen van je moet een linkspoot niet op rechts zetten. En daar excelleert hij natuurlijk.
Ja. Ja, het is al 20 jaar zo dat dit gebeurt.
Ja, maar dat wordt betwijfeld. Hè? Dus, wordt nog altijd klassieke 4-3-3. En dan moet je een rechtspoot op rechts en een linkspoot op links.
Ja, en dan het liefste met een Luc de Jong in de spits.
Ja,
ja dat is dat zijn dan de moderne ideeën van deze analisten.
Lekker volgehouden.
Ja. Nee, het was... ik heb die avondwedstrijd niet gezien.
Nou, het is natuurlijk zo dat die rechtsbuiten of die linksbuiten, die gaan naar binnen... En die backs komen natuurlijk wel op de achterlijn. En nu heb je backs van het type
Hakimi.
Arnold Alexander of Hakimi. En die kunnen een voorzet geven. Wij moesten het doen met Wim Suurbier en dat soort spelers. Die renden heel hard. En dan waren ze toch wel moe. En dan schoten ze die bal ergens de tribune in. Dus, die rechtsachter is nu degene die voorzet van de achterlijn geeft.
Ja, maar het gekke is ook wel dat als ik me rechtsbuitens herinner... Zoals bijvoorbeeld Pummy Bergholtz. Die kon ook niet voorzetten.
Hek open.
Ja. Nee, maar dus...
Of Smit Hansen vroeger. Die snelle jongens, hè? Die liepen heel hard.
Ja, die
soefde haas.
Ja.
Maar heb jij al wat geschreven over de Afrika Cup?
Ja, 3 weken geleden, geloof ik. Hmm. Heb ik iets... maar ik weet niet meer wat. Het zijn zoveel columns. Ze gaan door elkaar lopen. Ik weet niet meer wat ik geschreven heb. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Nee.
Ik ben bang dat er wel eens sprake is van herhaling.
Ja.
Herhaling van zetten. Ik denk dat ik bepaalde anekdotes misschien wel 20 keer verteld heb in de afgelopen 40 jaar.
Ja, maar dat is wel. Dat is het hele fenomeen podcast. We zitten nu op uitzending 43.
Ja.
Sommige anekdotes hebben wij gewoon al 4 keer verteld. Maar dat maakt niet uit. Daar hebben we het met Van Egmond ook wel eens over gehad. Die doet ook die Feyenoord podcast. Die duurt 2,5 uur. Aanrader, dik voor elkaar. En daar komt een anekdote ook regelmatig voorbij. En dan weer in een iets andere vorm. Ja. Ook weer net iets spannender.
Ja, je kunt hem soms mooier maken natuurlijk. Hè?
Ja, tuurlijk. Een
anekdote groeit ook in de...
Het gaat niet om het waarheidsgehalte ook. Er moet een kern van waarheid in zitten, maar het gaat erom hoe je hem aankleedt.
Het is net als in een huwelijk, want als je in gezelschap bent en dan gaat iemand weer dat verhaal vertellen. En dan denk je van, oh ja, ze gaan weer dat verhaal vertellen.
Dat is een van de verschrikkelijke dingen aan een huwelijk.
Ja.
Vooral dat die ander het weet. Dat jij weet, als je iets weer aan het vertellen bent, dat hij het weet.
Nee, nee, het is een prettige bevestiging. Het is hoe je juist heel comfortabel kan voelen.
En je kan het ook beschouwen als troost. Maar er zijn momenten...
Troost, ja, precies.
Er zijn momenten van irritatie.
Weer dat verhaal.
Weer dat verhaal.
Maar wat vorige keer zei je dat het zo en zo was.
Ja, maar dan is het dus een ander verhaal.
Nee, dan heb je het een beetje opgeleukt wat jij net zei. Ja, dat, door
dat
de,
hoort ook.
De was gehaald.
Ja.
Daarom heb jij nu een hond.
Ja, ook.
Want vertel eens, wat ligt er aan je voeten?
Een hond, de debutant.
Ja, in het gezelschap. Ja. Hij slaapt volgens mij.
Hij is helemaal rustig.
Hij is in ieder geval in volle rust.
Mooi, hè?
Ja, voordat... Carolina binnenkwam,
nu is hij wakker,
zei ze.
Nee, maar hij hoorde dat ik het over hem had.
En nu is hij
deed even zijn kop omhoog.
Ja, je hebt hem toch niet in zijn ogen gekeken?
Nee, hij keek, nee, jawel, nee. Hij keek naar hem.
Dat mag dus niet,
dat
hè?
Mag niet, nee.
Dat komt omdat hij getraumatiseerd is in het eerste jaar van zijn leven.
Ik denk het.
Ja.
Hebben jullie het fragment gehoord van de vrouw van Mason Greenwood?
Nee.
Nee.
Hurry up, you need to fucking put... Move your legs up. Move your fucking legs up!
No, I don't wanna have sex!
I don't give a fuck what you want, you shit!
Mason!
Shut up! Talking to me! Stop!
Stop putting your dick there!
I'm not fucking you, twat!
I don't wanna have sex with
care.
You!
I don't care, you want fucking sex with me! Damn me!
Why do I have to do this, though?
Because I asked you politely and you wouldn't do it!
Fucked by other people.
I should politely and you wouldn't do it, so what else would you want me to do?
Nou, die moeten we de volgende keer maar niet meer uitnodigen, die Green Boot. Hè?
Gasten, ik heb nog geen koffie gehad.
Ja.
I ask you polite, you won't do it. Het is echt ongelooflijk.
Nou, nog een reden om geen huwelijk te hebben.
Ze zijn nog niet getrouwd. Ik weet ook niet of het ervan gaat komen. Dat lijkt mij niet. Maar Henk, even de duiding. Deze jongen van Manchester United is in het beklaagde bankje gezet door zijn ex-vriendin.
Vriendin. Hij is gearresteerd. Hij is aangehouden door de Engelse politie.
Op basis van verkrachting?
Ik denk dat dat de beschuldiging wordt.
Ik zag ook nog van die foto's met blauwe plekken, weet ik wat. Het
bloed.
Mishandeld is.
Ja. Maar het is wel natuurlijk ongelooflijk dapper van die vrouw dat ze dit op Instagram heeft gezet. En dat ze de tegenwoordigheid van geest heeft gehad om de telefoon aan te zetten.
Ik vind het echt een afschuwelijk fragment.
Ja.
To put it mildly.
Ja.
Maar eigenlijk kom je dat heel vaak tegen. Hè? Dus dus omdat zo iemand bekend is, komt het nu valt het nu weer op. Maar ik denk dat dat veel vaker voorkomt, toch ook onder niet-voetballers, zou maar zeggen. Dus dat was onder die corona-maatregelen, werd dat ook gezegd. De huiselijk geweld, of weet ik wat, gaat nu enorm toenemen. Ik denk dat.
Ja.
Dus. ik denk niet dat het een speciaal voetbalprobleem is. Hoor, dat.
Nee.
Maar vorige week vroeg Meerte Hilkens: is er in het voetbal een MeToo-affaire? Nou, die is op de wenken bediend hier.
Ja. Ja, kijk, die voetballers, die, want dit is natuurlijk geen kleine jongen. Hij is dan wel heel jong, maar al heel beroemd.
Dit seizoen was zijn doorbraak.
Ja, Engelse elftal, hè, gedebuteerd. Ja. En hij was volgens mij ook al betrokken bij een seksrel, hoor.
Met Phil Foden, dacht ik.
Ja, precies.
Oh, dat wist ik niet, ja?
Met Engelse elftal, dacht ik.
Volgens mij is hij eruit gezet door Neville.
Oh, zijn ze weggestuurd. Ja.
Want, ja, omdat ze vrouwen op de kamer hadden.
Ja. En dat zal maar goed, dat is niet op, in principe niet verboden. Ja, bij het voetbal misschien wel, maar in de maar het is toch, dat is geen MeToo zo per se, toch?
Nou ja, in zoverre dat je je een voorstelling kunt maken van als hij zo met zijn vriendin praat. Ja, wat heeft hij tegen die vrouw gezegd? Maar het is onverklikkelijk.
Het lijkt me niet een hele goede versiertruc in ieder geval. Maar.
Hij is ook geschorst door Man United. En mag niet meer meetrainen en zo, nou ja. Maar dat meisje, dat is natuurlijk gewoon. Kijk, ik las ergens van. Er wordt nu gezegd van einde carrière voor Greenwood. Maar voor haar is het natuurlijk veel erger. Voor die vrouw. Ja.
Nou ja, het past in de tijd. Hè. Het is een. We hebben al 2 weken The Voice achter ons. En het einde is nog niet in zicht. Alleen zo'n expliciete. Audio hebben we natuurlijk nog niet gehoord. Want wat je bij The Voice steeds vaak hoort is, hè, Ali B. heeft het al laten weten ook van, nou, dit wordt toch seponeren. Jouw woord tegen het mijne. Zo stuurt hij ze ook weg.
Ja.
Nou ja, omdat het natuurlijk steeds als een incident wordt gepresenteerd, dit ook. Terwijl je kunt afvragen als een vrouw dit opneemt, lijkt het me niet dat de eerste keer is dat zoiets gebeurd is.
Nee, natuurlijk
is
niet.
Is daarop voorbereid waarschijnlijk geweest en dacht, nu gaat het te ver, nu ga ik het opnemen.
Ja.
He, dus dat is bij die Voice ook. Het komt pas in het nieuws als iemand het te ver vindt gaan. Maar dat betekent dat het natuurlijk al heel lang bezig is. En je kunt ook wel nagaan als het bij zo'n The Voice gebeurt, dat bij andere gelegenheden natuurlijk ook gebeurt. He, dus dat meer.
Ja, en, de nu is er heel veel aandacht en er wordt gevolg. Er zijn vervolgverhalen, want vanochtend op de radio toevallig was de ex-vrouw van Fred Emmer.
Ja,
die was 4. Heb je het gehoord?
Jezus Christus.
Is toch ongelooflijk?
22 jaar geleden.
Ja. Die vertelt in een tv-programma van Catharine Keil, 2 of 24 jaar geleden, dat zij had omgeroepen. Ze was omroepster bij de radio. En zij en die techneut, en ze zet een boek terug in de kast dat ze geleend had. En die technicus die duwt haar die kast in. En die komt klaar. En dat vertelt zij dus huilend in het programma van Catharine Keil. En dat had verder helemaal geen gevolgen.
Nou, het erge was nog wat hij erbij zei. Als je dit wereldkundig maakt, dan maak ik je kapot.
Ja, dan draai ik elke uitzending in de nek om.
Ja.
Ja.
En daar is dus niks mee gebeurd. En Catharine Keil zei van ja, dat kwam gewoon omdat het toen maar een vrouwenprogramma was.
Ja.
Ja, daar werd de schouders over opgehaald.
Ja.
Je hebt ook van Maradona een filmpje, toch? Dat hij zijn vrouw. Ik wil vorige keer.
Je deinsde achteruit, hè, vanwege deze materie.
Ik wilde volgende keer wil ik echt een waarschuwing voordat er zo'n graphic content direct mijn oor in wordt gepompt. Verkeerd woord voor dit thema.
Ja. Ja, dat heb ik gezien, het Maradona-filmpje.
Dus ja, dus het bestaat wel langer dat vrouwen het filmen en registreren. Ja.
En had die vrouw van Cristiano Ronaldo, had die ook iets opgenomen of niet?
Die van de verkrachtingszaak?
In Amerika toen.
Ja.
Nee, ik geloof het niet.
Dat is afgekocht volgens mij.
Ja, maar nu is er met die Greenwood dus ook iets geks aan de hand. Want nu wordt gezegd, die vrouw zegt nu zelf dat ze gehackt is. Dat het niet haar bedoeling was om het wereldkundig te maken. En dat anderen dus kennelijk hebben gedaan. En dat wordt weer verklaard door het feit dat er misschien een eventuele rechtszaak gaat beïnvloeden als Greenwood heel erg in de openbaarheid gelinst wordt. Hè.
Trial by media.
Trial by media. Dus hun schadevergoeding of wat dan ook minder zal worden. Of hun juridische genoegdoening.
Omdat de rechter houdt rekening met trial by media in Engeland.
Ja, en de juryrechtspraak enzovoort. Daar zijn de juries nogal gevoelig voor, schijnt het. Dus dat er natuurlijk.
Dat zij het niet bewust heeft gedaan, maar gehackt is. Dus
nou
ze
ja,
kan er niks aan
omdat
doen.
Je bijna altijd, omdat jullie Ronaldo noemen, bijna altijd eindigen die zaken in een schikking. Omdat ze ja, moeilijk te winnen zijn kennelijk. En dan iemand denkt, nou dan maar trek ik er mijn poot uit. Dan heb ik in ieder geval op die manier nog wat genoegdoening of wraak of wat dan ook, of vergelding. En dat zou de verklaring zijn dat zij nou met dat verhaal komt dat ze gehackt is. Want dat is natuurlijk ook weer gek.
Ja.
Dat je zoiets opneemt en dan meteen gehackt wordt of zoiets.
Ja. Ik snap ook helemaal niet hoe dat zou gaan dan. Dus een hacker, hoe komt die aan? Oh, die steelt dan de content uit haar telefoon en dan zet hij het op Instagram. Ja. Nee, maar volgens mij was het haar eigen account.
Ja.
Nou ja.
Ja, alles was in ieder geval, kan toch gehackt worden?
Ja, maar het was in ieder geval heel snel weer verwijderd van al die accounts.
Ja. Heb jij Frenkie Spaans horen spreken?
Heb ik gehoord,
en?
Ja. Goed, man.
Ja?
Ja, 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 ja.
Oh ja?
Ja, ja. Ja. Hij, in Nederland wordt hij heel vaak vergeleken met Cruijff, toch? Nu?
Ja, en, nou, en Vergaal.
Ja, maar het Spaans van hem ook. Dat was zo bijzonder om hem te horen.
Maar was het slecht? Nee,
heel goed.
Oh.
Heel goed. Vooral, ik weet niet hoe lang of hij eerder in Spanje is geweest. Maar het is heel raar dat hij het zo snel zo goed geleerd heeft. Die heeft echt zijn best gedaan.
Ja, ja, er zit een verband, hè, tussen Spaans en Arkels. Hij komt uit Arkel. En dat dialect ligt heel dicht bij het...
Het Catalaans.
Ja.
Hij zit je te dol, hoor.
Ja, ik
weet... Jij bent echt nog niet wakker, hè?
Ik weet niet wat een Arkel is. Nee, ik moet nog bijkomen Arkel. Van dat stuk.
Arkel is het dorp waar Frenkie vandaan komt.
In de buurt van Gorkum, dus in de beetje Barbelbelt.
Gorkel.
Ja. Nee, maar het was echt heel goed Spaans. Echt.
En was het ook nog zinnig wat hij zei?
Ja, hij maakt wel voorzetselfouten, maar dat is heel normaal. Als je een tweede taal later leert, dan komen die voorzetsels eigenlijk nooit meer.
Maar vertaal dat eens in het Nederlands. Wat zegt hij dan?
Nee, maar bedoel je met een voorzetsel dat daarna de verkeerde naamval komt of zo?
Nee, het voorzetsel komt op de verkeerde plek.
Het voorzetsel zelf.
Want dat is bij talen is dat...
Komt erachter bijvoorbeeld?
Nee, dan doe je in plaats van een voor een aan of zo. Dat hoor je ook als mensen Nederlands...
Ja, soms als mensen uit een andere dialectgroep komen, dan hoor je dat al. Hè? Dat ze voorzetsels anders gebruiken van ik ga op de trein of zoiets.
Zeeuwen.
Ja.
Met de trein.
Voorzetsel is echt het kruis van de tweede taalspreker in alle talen.
Ja.
Dat is weer moeilijk om ze goed
maar
te krijgen.
Maar dat gaat dus natuurlijk. Dat gaat goed met Frenkie.
Ja, het Spaans is echt...
Nu het voetballen nog? Hoe is het nou eigenlijk met Frenkie, die jonge jongens?
Ik denk dat hij gelijk heeft. Dat hij nooit door de zogenaamde ondergrens zakt. Dat hij vindt zelf dat hij te veel wedstrijden gemiddeld speelt. En dat hij vaker zou moeten en kunnen uitblinken. Maar ik vind de kritiek op de Jong vind ik ook belachelijk. Want het is gewoon... Kijk... Vergelijken met Busquets. Ja, Busquets is de belangrijkste speler van Barcelona, maar niet meer op het veld. Dus ik vind dat hij daarin gelijk heeft.
Het is het transfer day.
Ja.
Eriksen heeft zijn transfer te pakken. Hè?
Ja.
Brentford. Wat hebben we verder nog? Weer een bot op Fleming van uit Engeland. Daar zegt Fortuna nee tegen.
En Bergwijn. Zitten we op te wachten, toch?
Ja, dat houdt Henk heel goed in de gaten.
Ja, ik weet het niet hoor. Ik hoorde dat Overmars nog zeer kort geleden in Londen was. Spurs hebben twee nieuwe spelers gekocht. Maar
aanvallers?
Ja, één aanvaller en een middenvelder. Maar er is nog steeds niks. Ja, ze hebben een hele goede aanvaller gekocht. Een jongen van 21 jaar. Maar er is nog niks over Bergwijn in ieder geval. Hier op de site van The Guardian die ik voor mijn neus heb.
De hond van Caroline begon net te grommen, maar ik zat per ongeluk met mijn voet...
op zijn staart?
Staart of iets in die omgeving. Kan ook zijn reet zijn geweest. Maar in ieder geval, hij vond het minder prettig.
Me too.
Me too met een hond. Ja. Live in de uitzending. Verdorie. Echt toch gepakt.
Gekker worden, ja.
Jongens, Royce en Drenthe is van Racing Murcia naar Real Murcia.
Ja, was al bekend.
34 jaar. Zit wel met een bril op de bank.
Even kijken. Nee, ik zie Wolfsburg, Jonas Wind. Gaat naar Wolfsburg. Dat is allemaal niet zo interessant. Frans, er zijn mensen overleden.
Ja,
niet tenminste.
Wim Jansen, voor de kenners. Wimpie Jansen, toch wel, denk ik. Voor de oudere luisteraars. Wimpie en Koentje, hè, was bij Feyenoord. Het is de, Wim Jansen was de, van de gouden generatie, denk ik wel, van Feyenoord. Toen,
het middenveld Jansen van Hanegem Hasiel.
Hasiel, ze hebben nooit, denk nooit beter gevoetbald dan toen in dat seizoen.
Ik denk dat je gelijk hebt.
Van Hanegem zei trouwens wel dat het middenveld Nederlands elftal nog beter was, omdat Neeskens was beter dan Hasiel.
Oh, ja, vooral verdedigend natuurlijk. Ja. Ja. Wel Hasiel, allebei diepgang.
Hasiel had wel een schitterend afstandsschot.
Zo.
Ja.
Zo'n knijter hard schot. Hè, dat, hè.
Droog.
Ja, droog. Ja. Zonder effect. Zo'n bevreesd schot. Ja.
Maar Wim Jansen, heeft hij genoeg credits gehad, Henk? Het was een voetballer die toch in de schaduw stond bij Van Hanegem.
Ik denk dat de schaduw zijn kwaliteit was. Hè? Dus hij was beroemd omdat hij de schaduw was. Dus als je het goed, dat is iemand, dus als hij goed was, zag je hem niet. Ik denk dat Wim Jansen een onzichtbare speler was. En ik zat voor deze rubriek heb ik, daar heb je zo op YouTube highlights en weet ik wat. Wim Jansen was dat heel kort. Ik geloof 2 doelpunten. En voor de rest zie je die ijsbal tegen.
Maar het schijnt dat hij in de jeugd scoorde aan de lopende band.
Het eerste,
niet normaal, niet normaal.
Het eerste beeld dat op mijn netvlies staat van Wim Jansen, dat is 3 of 64. Pinkster toernooi blauw-wit. Ik stond achter het doel. Vlak voor de goal was Wim Jansen. Hij speelde links binnen, denk ik. Maar goed, dan kom je ook veel voor het doel. En ik weet vrij zeker dat iedereen toen al zei van nee, maar dit is de beste Feyenoorder die we in jaren gezien hebben, na Koen. En toen was hij dus 18. En was hij echt een pure aanvaller. Maar volgens mij heeft hij met Moulijn ook nog wel links binnen gespeeld in het eerste van Feyenoord.
En bij hem in de straat misschien, want hij woonde toch in dezelfde straat?
Blokland.
Hugo
Bloklandstraat.
Ja, maar er zit toch wel wat leeftijdsverschil tussen die twee, hè?
Ja,
ja, zeker. Koen was zeker 10 jaar ouder, want die kwamen uit het Oude Noorden. Dat was een enorme, waardevolle wijk wat voetballers betreft.
Was het echt een Feyenoordwijk?
De boksers kwamen uit Krooswijk en de voetballers kwamen uit het Oude Noorden. En Bloklandstraat, ja, dat heeft opgeleverd Jan Filerius, Freek van der Lee. Kan zijn dat ze een straatje verder woonden, hoor. Zo bijvoorbeeld Jan Boskamp woonde 1 straat verder. Ik dacht,
dat merk je dan toch?
En maar ja, grote voetballers. Vaas Wilkes kwam ook natuurlijk uit de Soeternelseweg. Ja.
En dat was de tijd dat er nog niet zoveel auto's waren natuurlijk, voor de jongere luisteraars. dat er op straat gevoetbald kon worden, hè?
Dus de auto was nog niet uitgevonden.
In Rotterdam misschien niet.
Ja, ja. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat Wim Jansen heeft zijn eigen leven genomen. Die had geen trek in Alzheimer. En die heeft eigenlijk in een vrij vroeg stadium van de ziekte heeft hij een paar stappen vooruit gedacht. Zoals hij dat ook als voetballer heeft gedaan. Altijd. 1, 2, 3 stappen vooruit. En die heeft gezegd, dit wil ik niet. Ik wil niet in een verpleeghuis terechtkomen. Ik wil ook niet dwalen. En die is waarschijnlijk naar het expertisecentrum euthanasie gegaan. Of misschien bij zijn huisarts. En is er tussenuit geknepen.
Ja, maar
geweldige move.
Het is wel opvallend dat hij toestemming heeft gekregen. Want die huisarts, oké, dat kan ik me voorstellen. Maar dan is de huisarts toch verplicht om naar een scanarts te gaan. Om die erbij te halen.
Ja.
En,
maar tegenwoordig, Henk, er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren. Er zijn een paar rechtszaken geweest. En tegenwoordig is het zo dat je ook in dit stadium kunt spreken van een ondraaglijk lijden.
Het vooruitzicht om ondraaglijk te gaan lijden.
Dat is best lastig, hoor.
Ja, ik weet het. Ik weet er alles van. Ik maak een serie over met Adelheid Rozen.
En wij.
Wij komen nu uit bij ook bij mensen die jong dementeren. En het is gewoon zo dat er nodig is veranderd door een uitspraak. Ik dacht begin 2021 is het zo dat er meer kan op dat gebied.
Okay.
Dus steeds vaker is het zo dat je met een vroege diagnose Alzheimer nog wilsbekwaam bent en kunt aantonen dat je ondraaglijk lijdt. En op basis daarvan kan je zowel je huisarts als de scanarts, inderdaad, die erbij is, of via dat expertisecentrum kun je uit het leven stappen.
Wat was jouw, is jouw ervaring dan daarmee?
Ik heb ik had een vriendin die dat heel graag wilde. En die heeft er heel hard voor moeten knokken. Maar dat was voor een.
Voor die uitspraak.
Ja.
Dat had ook te maken met dementie?
Ze was heel oud en ze vond dat ze was niet dement, maar ze vond dat ze niks moois meer kon maken. Niks goed, ze schilderde. Toen heeft de scanarts tegengehouden een keer. Daar was ze heel gefrustreerd over.
Ja. Ja, en dan kom je op een hellend vlak, want dan moet je dus medicijnen in China gaan bestellen, bijvoorbeeld.
Nee, ze heeft daarna is ze weer opnieuw begonnen met die procedure en uiteindelijk is het wel gelukt.
Ja, ja, maar ja, zij was nog goed in de hoofd dus.
Ja.
Ja.
Ja, goed genoeg om hem helemaal uit te kafferen toen hij nee zei. En toen vond hij dat nog meer bewijs dat ze in orde was.
Omdat ze agressief reageerde.
Ja.
Hij vond dat nogal levenslustig.
Ja.
Ja,
er zat nog genoeg leven in, ja.
Het zijn hele rare criteria die opeens worden aangelegd dan. Ja. Als je zegt van godverdomme, ik wil dood.
Ja, dan
kan het dus zeker niet. Dus je moet daar, ja.
Maar goed, Wim Jansen is het leed bespaard gebleven. Ja. Dus dat is geweldig.
Maar
dat
het is
wel
zoveel ze weer met Alzheimer trouwens voor het voetbal. Hè?
Veel, hè?
Echt opvallend. Ja. Hoewel, je kunt hem toch niet van verdenken dat hij te veel gekopt heeft met zijn...
Nee, hij is lengte. Te klein, ja.
Maar toch is het opvallend bijna.
Ongelooflijk.
Maar waarom dan wel als het niet door het koppen komt?
Ah ja, nee, het komt natuurlijk veel voor.
Het komt gewoon heel veel voor. Ik bedoel, we worden ouder.
Pesticiden, hè?
Pesticiden, ja.
Varkensvlees. Toch?
Vlees zeker ook.
Nee, toch pesticiden, Alzheimer, ja. Daar is een connectie tussen.
Ja, klopt.
Ja,
ja. Hey. Heb ik gelezen, klopt. Ja. Heel veel boeren die krijgen het,
ja.
Die pesticiden gebruiken.
Ja.
En wij eten dat natuurlijk allemaal. En meestal bij groenten die jij zo loopt aan te bevelen.
Als je biologische groenten neemt.
Oh ja. Ja, maar dat weet je ook niet van tevoren.
Hè? Of shop. Staat erop, Hugo. Bio,
ja.
Staat erop.
Ja, bio.
En dan zit er een pak plastic
niks, man. Dat zegt niks. Plastic mag niet. Hè?
Nou ja, kijk, Harriet, mijn vrouw, die koopt ook alles waar bio op staat. Maar ik kan me echt niet aan de indruk onttrekken dat het wel een heel handig stempeltje is om ergens op te zetten.
Ja.
En om die groenten twee keer zo duur te maken.
Ja.
Maar we geven Carolina even de kans. Waar moeten wij onze groenten halen? Met welke groenteboer? Is het safe?
Moeten.
Nee.
Als je ziet wat ik eet, jongen.
Gisteravond gegeten?
Wat heb ik gisteravond heb ik bij de kannibalen en paradijsvogels de vegan rames gehaald. Want ik had hard gewerkt, dus ik hoefde niet te koken. En ik moest ook nog voorbereiden voor dit. Ik ben voorbereid vandaag.
Waarop eigenlijk?
Om over voetbal te praten.
Ja, maar waar heb je specifiek op voorbereid? Want dan gaan we daar zo wat over vragen.
Marokko, Egypte.
Ja, ja.
Dat knokpartijtje.
Lekker.
Dat was leuk.
Ja. Die was lekker. Ja.
Hebben jullie gezien dat de elastieken van de broeken van het Marokkaanse elftal niet in orde zijn?
Nee.
Nou.
Vertel eens.
Dat is mijn voorbereiding.
Weet je, wat ik het leukste
vond... Nee, Henk.
Sorry.
Er komt een goed verhaal nu.
Ja. toen dat opstootje begon. Ja. Het begon rond Hakimi, toch? Hakimi.
Ja. Oh, ja.
Toen viel hij op de grond. Nee, maar volgens mij wordt er aan zijn shirt getrokken. Niet aan zijn broek. Maar als hij op de grond ligt, dan ligt zijn broek op zijn enkels.
Heel vreemd. Ja.
Hoe is dat gekomen?
Ja, dat weet ik niet.
Die elastieken zijn niet
goed. Het viel mij ook op. Ja. Wat ik wel het leukste aan die knokpartij vond, was dat tenslotte de scheidsrechter...
Iemand neersloeg.
Een speler... De speler knock-out sloeg. Althans, de speler ging echt liggen. Maar...
Ja, volgens mij deed hij alsof hij in zijn gezicht geslagen was. Ja. En toen realiseerde hij, oh fuck, dat was die scheidsrechter. Hier heb ik niks aan.
Ja.
Het is een beetje net zoals die Diversen, weet je wel? De,
ja,
de
ja.
Ex-Getafe, die Engels. Ja. Die was toch ook een keer neergegaan toen realiseerde hij
zich. Ja, bij de cornervlag toen.
Die ja, aansteker. Ja.
Nee, maar dat hij tegen de scheidsrechter aanliep.
Oh ja,
hij
ja,
had
ja.
Dat niet door.
Hij ging neer.
Ja.
Maar het was de scheidsrechter die eigenlijk een hand op zijn schouder legde.
Ja, bij zijn 20ste rol had hij
heel grappig.
Maar dat gebeurde dus gisteren ook. Die scheids die komt keihard aangerend. En die roste er eentje onderste. Nou, hij raakte hem wel.
Ja?
Ja, hij raakte hem wel. Maar niet zo dat die speler zo gewond leek te zijn als hij wilde doen voorkomen.
Hij had er wel zin in, die scheids. Dat zag je wel. Hè?
Ja.
Hij hield zich niet in.
Overigens is het voetbal, dat hoorde ik van Bart Vrouws van Opta, niet zo hard als wij denken dat het is. Het is maar een klein beetje harder dan het Europese EK-voetbal.
Ja, 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 ja.
Dus dat,
maar daar staat tegenover dat de scheidsrechters echt wel beduidend slechter zijn.
Jezus, wat zijn die slecht, zeg.
Ja.
Hebben wij al gezegd trouwens, Toto? Henk, jij bent er altijd zo...
Speelbewust 18+. Ja. Dit programma komt mede mogelijk tot stand dankzij de Toto.
Dankzij onze vrienden.
Dankzij onze vrienden van de Toto.
Precies.
En we gaan straks nog even...
voorspellen.
Of gaan we meteen voorspellen?
Nou ja, Pelle stelde voor... de wedstrijd van het weekend is natuurlijk Feyenoord-Sparta. Toen moest ik hem even corrigeren. Nee hoor, dat wordt een reguliere 3-0.
Voor Feyenoord.
Met supporters in de Kuip. Dus ik zou PSV AZ doen. Dat is leuker.
Ja.
Iets spannender, denk ik.
Ja. PSV AZ, Carolina...
Ik weet niet wat ik nu moet zeggen.
Nou, dan zeg je...
PSV AZ, wacht even.
Dan zeg je maar wat.
Ik zal voor Tim ga ik zeggen... Tim is een vriend, die is voor PSV. Ja. Ga ik zeggen... PSV 0 AZ 2.
Dat is geen daad van vriendschap, hoor, die je nu hebt.
Jij kent Tim niet.
Oké.
Okay. Is een lul?
Ja. Hij zegt dat mijn tekeningen kut zijn.
Nou, dat is hij toch geen vriend?
Nee. Nee.
Wat is 0-2? Oké, okay. En wie gaat ze maken dan bij AZ?
Ja, nou ga ik kijken of je huiswerk hebt gedaan.
Nee.
Gusteel is weg,
nee,
hè?
Nee.
Zeg maar Carlson.
Carlson.
Ja,
Carlson twee keer. Okay. Frans?
Ja, ik denk dat PSV sinds de fameuze uitspraak van Schmid... give the cup to them.
Ja.
Was
give the cup to them.
Give them cup.
Give the cup to Ajax.
Dus die gaan niet meer winnen. Dus dat wordt dus 1-0 voor AZ.
Oh, doelpunt. Guus Deel is weg.
Doelpunt. Suko.
Mitje,
ja, oké. Okay. Ja. Nee, zit hij er nog bij dan?
Ja.
Oh ja.
Jazeker. Henk?
Ik zeg 3-1 voor PSV. Doelpunt te maken, want dat zeg ik elke week. Gakpo.
2-2. En de openingsgoal wordt gemaakt door... Ja, laten we ze een dwarsstraat noemen. Zou Max eerst een keer meedoen?
Geen idee.
Nee, nou, Mauro is vast de linksback.
Mauro is de nieuwe linksback, ja.
Nou ja, dan zeggen we Mauro.
Mauro maakt een goal?
Ja, joh, wat maakt het uit?
Oké, okay, goed. Ja. Nou, ik vind het verrassend gevarieerde voorspellingen.
Maar wat vindt hij niet goed aan je tekeningen, die vriend, Tim?
Oh, ik heb een paar vrienden. En die hebben echt een paar als in drie. En die hebben allemaal gezegd van... je moet niet tekenen, jij bent een romanschrijver. Je bent geen cartoonist.
Oh, dat is zo irritant.
Ontzettend.
Alsof je niet heel breed je talent kunt laten uitwaaieren. Dat vind ik zo'n onzin. Nou, typisch Nederlands is dat.
Nee, maar het is wel zo. Bijvoorbeeld, om maar eens een voorbeeldje te noemen... Als ze tegen Freek de Jonge zeggen... je bent geen filosoof, maar je bent een humorist... wordt hij ook kwaad. Terwijl die mededeling stoelt wel op feiten.
Ja, nee, je kunt ze altijd verzinnen.
Dan probeer je van een, zeg maar, een simpelere uitingsvorm... naar een ingewikkelder uitvorm te...
Ja, te evolueren. Te
evolueren,
ja.
En dan speel je een beetje vals. Dan denk je, hè, een beetje met je dikke bril een leuke grap maken. Dat betekent toch niet... dat je het wereldraadsel kunt oplossen.
Ja.
Kunnen die filosofen ook niet, maar die doen alsof in ieder geval dan. Die hebben daar de terminologie voor.
Ja.
Maar goed, over die tekening wou ik zeggen. Als je voor PSV bent, zul je van tekenen ook wel niet zoveel verstand hebben.
Ik ben niet voor PSV.
Nee,
oh,
die vriend.
Team. Ja,
dus
precies.
Ik zou dat niet zo serieus nemen.
Heel goed.
Of
heel
als
goed.
Compliment opvatten.
Dat zelf. Mag je er niet uitmonteren, Pelle.
Nee. Doet Pelle niet.
Nee, doet. Oh ja, dat is waar. Doet Pelle.
Het is wel zo dat bij jouw illustraties is het niet zo dat de uitgever zelf om de illustraties zal hebben gevraagd. Want ik heb regelmatig met jou te maken als we het over een nieuw verhaal hebben voor Hartgras. Hè?
Ja.
En dan is een van de allereerste dingen die jij meestal opwerpt, kan ik er ook illustraties bij maken? En dan zeg ik altijd, dat kan, maar dan krijg je er geen geld voor.
Ja, ja. Soms zeg je ook nee, toch? God. Ja. Maar even kijken, volgende week...
Ja.
Volgens mij volgende week komt het NRC Magazine uit. En daar heb ik strips in getekend, man.
Wat leuk.
Echt. Ja.
En zijn
en absurd? Absurd of?
Sport of politiek? Of de gaat het over dieren?
Nee, het gaat over dieren. Want de opdracht was tekenen over de mannen in je leven en waarom je geen man hebt.
Dan gaat het al snel over dieren.
Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Mannen zijn dieren, dus.
Ja. Ja, waarom?
Vrouwen, wij zijn dieren.
Ja, mannen en vrouwen zijn dieren.
Ja, ja.
Maar waarom ben je alleen?
Man, net iets dierlijker, vind ik wel.
Vind je het fijn alleen? Of,
lees die strip.
Ja, dat ga ik doen, dat beloof ik. Maar ik wil het nu ook even van je weten.
Ik vind het wel relaxed. Ja, ik kan heel goed alleen. Ja.
Maar heb je dan niet het idee van... ik wil graag een dialoog die in herhalingen vervalt, desnoods?
Ik heb heel veel dialogen in mijn hoofd. Het mag minder. Dus,
ja. Je belt dus met je moeder...
Ik Skype met mijn vader en met mijn moeder.
Ja.
Ja.
En de lust, die ontbreekt niet in je leven, als ik zo onbescheiden mag zijn?
Dat is ontzettend onbescheiden, daar mag je niet naar vragen.
Nou,
zeker niet.
Ja, je mag het wel vragen, maar niet in een podcast. En ik ga het niet vertellen ook.
Nee?
Nee.
Martijn zei het anders.
Dat kan ik jou toch ook niet vragen?
Of nou, nee, niet doen. Nee. Want hij geeft antwoord. Liever niet.
Ja, nee.
Wat zei je, Frans?
Matthijs had er anders niet zoveel moeite mee. Ik zat zaterdag naar dat programma van hem te kijken... waar hij de podcast van Theo Maassen en Henk van Straten had uitgenodigd.
Ja.
En dat is
op Pim Pam Podcast.
Pim Pam Podcast, op Pim Pam Pet gebaseerd. Dus je moet een letter draaien en dan een woord bij noemen. En die seksualiseren snel die woorden op de een of andere manier.
Ja, gek hè?
Wat was het woord?
Nou, de O en daar had Theo meteen heel veel gedachtes bij. En werd dat orgasme.
Ja.
Uit al die mogelijkheden koos hij dat. En toen vroeg hij meteen aan Matthijs, dan zouden we aan jou vragen. Matthijs, wanneer heb je je laatste orgasme gehad?
Ja,
maar daar gaf hij geen antwoord op.
Wij kennen Matthijs als iemand die daar niet graag over spreekt. Überhaupt niet over zichzelf. Maar hij zei tot mijn schrik eigenlijk, gisteren.
Ja, dat vond ik ook heel ongemakkelijk.
En toen dachten we, wat moeten we hier nou weer mee?
Werd er niet doorgevraagd?
Ja, daar was ik helemaal bang voor. Maar gelukkig, Theo Maassen schrok hier zo van... Ja. Dat Theo durfde zelf niet meer door te vragen.
Nee.
Terwijl Matthijs had er volgens mij nog wel zin in. Waarom vraagt niemand mij dat? Eindelijk. Maar goed, dat vond ik inderdaad... En dat was natuurlijk op nationale tv.
Ja.
Dat vond ik ijzingwekkend moment eigenlijk.
Nou, we kunnen Matthijs, want die komt binnen een week of drie, komt hij weer langs. Nee, dus kunnen we over de details doorvragen.
Misschien is die helemaal, heeft hij er zin in om helemaal leeg te lopen hier.
ook dit woord ook weer.
Ja, niet goed.
Overigens heb ik die eerste podcast geluisterd van de heren. Maassen en Henk van Straten. Was goed. Het woord was de G. Geil.
Ja, zie je, daar gaan we alweer. Ja. Die Brabo's. Dat is echt, ik weet niet wat het is. Die zijn zo onderdrukt geweest, hun hele jeugd. En dat moet er allemaal weer uit. Denk je niet?
Nou, ik heb er geen probleem. Ik heb er met plezier naar geluisterd.
Henk, dat vind ik ook weer een uitdrukking die ik onsmakelijk vind.
Ja, maar luister. Maar ik bedoel, gisteren, maar zaterdag dus meteen het woord orgasme. En dan Hugo hoort iets en die herinnert zich alleen maar het woord geil.
Nee, is niet waar. Er werd heel zinnig 22 minuten lang
over geilheid
gesproken. Serieus gesproken over geilheid, seksualiteit. Maar ook, er werden ook wel wat grapjes gemaakt. Maar het was een goed gesprek.
Maar Theo worstelde ook met zijn verminderde libido, begreep ik dat uit die uitzending. Dus de ouder wordende man, de tragiek daarvan. Dus dat vond ik wel aandoenlijk. Hè? Dat is,
dat hij dat toegaf.
Gek eigenlijk, ja, hè? Dat als die libido...
staat in alle biologieboeken. Dus
Frans, als die libido nou minder wordt, hoe kun je er dan mee worstelen? Want dan voel je toch niet de aandrang?
Nou ja, het zit in je hoofd natuurlijk. Je denkt dat het in je...
Je denkt het...
daar zit, maar het zit in je hoofd.
Ja, ja. Hoe zit dat bij jou?
In mijn hoofd, ja. In mijn hoofd is alles in orde. Verder wil ik er niks over zeggen.
Mag ik al naar huis?
Nou, de hond heeft het ontzettend naar zijn zin. Die ligt hier volkomen comfortabel.
Nee, die bewaakt... Bellen gaat op dit moment bewaakt hij Frans. Ik zie dit onder de tafel.
Ja, echt?
Ja.
Heeft hij zijn ogen open?
Dat durf ik niet naar te kijken.
Nee. Hij zit wel met zijn verkeerde kant naar mij toe.
Maar Carolina, het begon allemaal bij jou over het elastiekje in de broek van de Marokkanen. Sorry hoor. Ja. Daar begon het allemaal mee, de ellende. Daar is allemaal fout gegaan.
Nee.
Dus verwijt ons nou niks.
Nee, het was later en het begon bij jou.
Oké. Okay.
Wat transfer, Henk?
Nee, ik zie niks.
Wat mij opvalt is een negatieve sentiment bij Telegraaf, jongens.
Over?
Bergwijn.
Ja, dan...
Vinden ze toch geen echt een lekkere versterking?
Nee, maar dan is er weer iets, weet je. Die hebben altijd een laag eronder. Die hebben altijd andere agenda's.
Dan kennen ze de zaakwaarnemer misschien niet.
Van
Stevie. Ja, dat weet ik niet.
Ja, nee, maar die kennen ze wel.
Maar het is toch geweldig als Bergwijn bij Ajax komt voetballen?
Natuurlijk.
Frans?
Heb je meteen een hele batterij snelheid heb je extra.
Ik zie hem nog die twee goals maken in het Nederlands elftal tegen de Nooren, zeg.
En die twee voor Spurs
En
twee
het is natuurlijk
geleden.
Zo dat Anthony natuurlijk zeker in de zomer weggaat. Dus,
kans bestaat.
Ja, je sorteert voor, absoluut.
Ja. Donny naar Everton.
Moeilijke club, zeg. Verschrikkelijk. En was het niet zo dat Klaassen daar ook al is mislukt?
Ja, maar het punt is, kijk, het is op zich natuurlijk een domme keuze. Als je naar Crystal Palace kan, krijg je meer speeltijd, vermoedelijk.
Ja.
Alleen Lampard is daar nu de nieuwe manager. En die wilde per se Van de Beek. En dat is dan natuurlijk wel weer voor zo'n speler enorm aantrekkelijk. Als Frank Lampard zegt van, ik wil jou hebben.
Kijk, die jongens, die Lampard is natuurlijk een Chelsea-man. Die is nog steeds nu nog onder de indruk van die 4-1 bij de rust. Daar plezier ook bij naar Chelsea gaat. Dus die vinden dat Ajax van Ten Hag... Daar dromen ze van.
Maar hij heeft ook 4-4 zien worden.
Jawel, maar dat kwam door die Rocky. Hoe heet die?
Nee, Magajan.
Ja, en door die scheidsrechter.
Ook, ja.
Buitenspel.
Nee, maar het is ook wel... Van der Beek is wel een type Lampard ook. Want je moet veel hebben van het loopvermogen. Hè?
Nou ja, wat ik bij Donny... Mag ik Donny zeggen?
Ja.
Ja. Wel vind is de echte Ajax-voetballer. Ik zeg niet dat die niet geëxporteerd kunnen worden, maar komt wel tussen de linies heel goed tot zijn recht bij Ajax. Meester in de kleine ruimte.
Maar je ziet het Ajax-voetbal is geëxporteerd. Hè? Dat zie je natuurlijk bij City, bij Barcelona, ja, nu wat minder, bij Bayern München zelfs.
Ik heb de indruk dat het Ajax-voetbal bij Everton niet zo uit de verf gaat komen, hoor.
Nee, maar het zijn wel steeds meer clubs die zo willen spelen.
Ja, nou ja, zeker Manchester City, de beste club van Europa op dit moment.
Maar ook München speelt toch zo?
Ja, min of meer wel. Ja.
Carolina, als je nou een tekeningetje van Donny van de Beek zou willen of moeten maken, zijn tragiek.
Ja.
Hoe ziet dat eruit?
Daar zou ik toch nog heel lang over moeten nadenken. Tekenen is heel moeilijk.
Nou ja, dat twijfel ik niet aan, maar kun je zeggen hoe dat denkproces dan in werking treedt? Het is een podcast, dus je kan uitlopen zo lang als je wil, hè?
Ik weet het niet. Ik zie nu een beeld toch van een Donny van de Beek heel verdrietig op een bankje. Krom ruggetje, handjes bij elkaar, schouders laag.
Ja?
Dat.
Praten tegen zijn hond?
Ik weet niet of hij een hond heeft.
Denk het niet.
Zou die wel moeten nemen, denk ik.
Zijn vriendin is de dochter van Dennis Bergkamp.
Ja, en die had bij Crystal Palace, waar Patrick Vieira de coach is, had hij een goed woordje voor Donny gedaan, las ik ergens. Dus dat is eigenlijk wel, ik denk dat vindt Dennis misschien niet fijn nu.
Maar wat zou de vriendin van Donny, dus de dochter van Dennis, nu troostend kunnen zeggen tegen Donny?
Donny, ik heb altijd liever in Liverpool willen wonen dan in Londen.
Ja, je kan ook zeggen van, mijn vader zegt dat het goed komt.
Ja.
Mm-hmm.
Sorry, maar...
Zijn vader, dus die Bergkamp, die heeft natuurlijk ook een rot jaar bij Inter toen gehad. En met Jonk samen. Ja? Die zijn ook totaal mislukt toen. En hebben ook nooit gespeeld eigenlijk, hè? Veel weinig.
Ja, speelde wel. Dennis die speelde wel, bijna alles. Alleen kwam niet uit verf.
Nee.
Dus die was blij met Arsenal.
Dus dat kan Dennis dan zeggen.
Ja.
En ik heb nu een standbeeld bij Arsenal, dus het is zo ergens goed gekomen.
Ja. Ik denk dat we aan het einde van deze...
Nou, niet nadat ik toch even heb moeten melden. Het is maandag 10:50. Corrie heeft flink huis gehouden. Meerdere plekken tot overlast en schade. En ergens in Nederland is er een boom omgewaaid. En die boom die heeft 5 auto's meegenomen.
Ergens in Nederland?
Ja, ja, ik moet even kijken waar dat precies is. Nou, dat kan ik niet zien. En minder treinen. Frans, ben je met de trein?
Ik was met de trein, maar het wordt teruglopen dus.
Inderdaad, ja. Minder treinen vanwege de storm. Nou, lieve luisteraars, hier moet u het mee doen. Volgende week is er weer een nieuwe podcast. Henk, aan jou de laatste woorden.
Tot volgende week.
Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan sokken of een riem.